Een van de bijzondere figuren uit Gods woord is Jozua. Een man die in de voetsporen moest treden van die andere grote man, Mozes. En het zal je maar gebeuren. Je ziet iemand voor je die de Heer zoveel jaren heeft gediend en die ontvalt je. En de Heer zegt, jij gaat in zijn plaats of in haar plaats. En dat is wat Jozua moest doen. En ik wil eerst even lezen uit het eerste hoofdstuk maar van Jozua, maar we gaan ook terug naar Exodus. Want het is belangrijk om te zien hoe God aan het werk is geweest in het leven van Jozua om hem voor te bereiden. Voor te bereiden op de taak die de Heer hem ging geven. En er staat dan in Jozua 1. Het gebeurde na de dood van Mozes, de dienaar van de Heer, dat de Heer tegen Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, zei: mijn dienaar Mozes is gestorven. Nu dan sta op, steek deze Jordaan over, u en heel dit volk, naar het land dat ik aan hen, de Israëlieten, ga geven. Elke plaats die uw voedsel betreedt, heb ik u gegeven. Overeenkomstig wat ik tot Mozes gesproken heb. Dus hij moest gaan voltooien wat Mozes begonnen was. En we hebben gezongen dat de Heer in ons voltooit wat hij zijn hand begint. En dat lezen we ook steeds weer opnieuw. Paulus die bidt daar ook voor als je de Filippense brief leest. Dan bidt hij dat wat het goede werk wat God in hen begonnen is, dat hij het zal voltooien. En dat doet hij ook. Daar mogen we op rekenen. Het is niet zo dat Jozua maar moest gaan proberen. Hij moest gewoon doen, handelen. Want God geeft een belofte. We hebben daar ook over gezongen, over de beloften die God geeft. Elke plaats die uw voetstool betreedt, heb ik u gegeven. Daar gaat hij. Hij gaat het beloofde land binnen en hij moet dat gaan doen. Hij moet de aanvoerder van het volk zijn, terwijl hij 40 jaar lang heeft gezien hoe Mozes dat was. 40 jaar lang. Een volkomen werk heeft Mozes mogen doen. Niet dat hij niet faalde af en toe. Ja, er zijn zeker momenten geweest bij Mozes dat je kunt aanwijzen: Mozes, waarom doe je dit nu? Zelfs vrij laat dat hij twee keer op de rots slaat. En de Heer zegt eigenlijk tegen hem: och Mozes, waarom doe je dat nu? Dit heb ik niet gezegd tegen je. Je kunt je voorstellen dat als je met zo'n volk optrekt, wat eigenlijk, zoals we achteraf kunnen lezen, zijn goden heeft meegesjouwd door de woestijn. Ze hebben geen afscheid genomen van al hun afgoden. Dat lezen we achteraf. En je kunt je voorstellen, al die teleurstellingen die er bij Mozes zijn geweest in het proberen te leiden van het volk, dat hij op een gegeven moment toch weer zijn drift voelde bovenkomen. Terwijl de Heer van hem zegt dat hij de meest zachtmoedige mens is op aarde, dat was hij niet van nature. Dat lezen we als hij 40 jaar is, dat hij die Egyptenaar doodslaat. En dan komt het toch maar even boven. Nee, Mozes is niet volmaakt. Maar toch, te midden van al die dingen heeft Mozes toch maar dat volk door de woestijn geleid. En hij was de oudste van het volk. 120 is hij geworden. En al die anderen die daar met Mozes uit Egypte waren getrokken, ze waren allemaal in de woestijn gestorven, behalve Jozua en Caleb. Hij had dus, als hij om zich heen keek, bij dat hele volk wat daar dat hij door de Jordaan moest gaan leiden. Hij had maar, je zou zeggen, maar één goede vriend die met hem al eerder Kanaan was binnengegaan, Caleb. En hij had gemerkt dat ze in de minderheid waren. Met z'n 12 waren ze het land binnengegaan, hadden dat land bekeken. En die 10 van de 12, die zagen de reuzen. En ze werden bang. 2, zoals dat lied zegt, zagen God in Kanaan. Zo'n heel simpel lied. 10 waren slecht, 2 waren goed, zingen we dan. En natuurlijk, we zijn allemaal van nature zondaars. Maar Jozua en Caleb hebben die bijzondere stap gezet. Om God te vertrouwen. En je zou bijna kunnen zeggen dat het daar begonnen is. Daar is het niet begonnen. Want als we Jozua lezen over Jozua, dan is daar al eerder iets gebeurd. Waardoor hij heeft leren te vertrouwen op God. Hij heeft leren de strijd te voeren. Maar hij heeft natuurlijk eerst het begin van Jozua is in Egypte. Hij was daar ook. En we weten niet precies hoe dat is gegaan met Jozua. Of hij misschien ook de eerstgeborene was. Dan heeft hij ook samen met zijn vader en zijn hele gezin heeft hij, zijn vader, is die achter dat bloed geschuild. Wat daar aan de deurposten aan de buitenkant moest worden gestreken. Hij heeft achter dat bloed geschuild. Hij heeft meegemaakt hoe al die plagen over Egypte kwamen, dat God bij machten was om te handelen en hij heeft dat gezien. En hij heeft misschien ook mee zo'n lam geslacht. En dat bloed aan de deurposten gestreken. Hij heeft dat meegemaakt en hij heeft geloofd dat hij daardoor behouden was. En hij ging door de Rode Zee achter Mozes aan. En dan komt hij daar aan de andere kant. De Egyptenaren zijn verslagen. Hij heeft dat gezien. Hij heeft dat meegemaakt. En dan gebeuren de eerste dingen. Laten we lezen uit Exodus hoofdstuk 17. Hij heeft natuurlijk meegezongen met die lofzang die gezongen werd in de eerste lofzang in de Bijbel die we lezen als je de lofzang van Adam op zijn vrouw even niet meerekent. Het eerste gedicht van de Bijbel. Uit de woorden die we kennen, eerste woorden van Adam. Hij kijkt naar zijn vrouw en ik heb het al gezegd gisteren, en hij zag dat het zeer goed was. Dan is hij daar en dan gebeurt er van alles en nog wat. Ze komen door de Rode Zee heen en dan vinden ze geen water. En dan hebben ze geen eten. En God is genadig. Dat zie je, die eerste hoofdstukken tot hoofdstuk 20, zie je dat zo heel duidelijk. God is genadig en zorgt voor hen. Dat heeft hij allemaal meegemaakt, die kwartels, het manna, heeft het allemaal gezien. Allemaal meebeleefd. Hoe dat neerdaalde op de aarde, hoe hij daar van afhankelijk was. Elke dag opnieuw moest er worden geraapt. Voordat de zon opging. Je moest er op tijd bij zijn, anders was het weg. En dan water uit de rots. Ook daar, de eerste keer dat water uit de rots komt. En we lezen in 1 Korinthe 10 dat die rots met hen meereizen door de woestijn. Kun je je bijna niet voorstellen hoe dat ging. En die rots, dat was Christus. Dat weten we, omdat Paulus het zegt. En dan, toen Hoofdstuk 17, vers 8. Toen kwam Amalek en bond de strijd aan met Israël in Rafidim. We lezen elders dat Amalek de achterhoede aanviel. Dat doet hij altijd. Dat is altijd de zwakste plek. Dat is de manier waarop de Satan ook werkt. Hij wil de zwakste plek aanvallen. De mensen die achterbleven, die in de achterhoede waren, die niet zo snel waren, die werden aangevallen. Maar dan zegt Mozes tegen Jozua. Waarom zou hij nou dat tegen Jozua zeggen? Dat vraag je je af soms wel. Hè? Hoe zit dat? Hoe heeft hij nu geweten dat Jozua die strijd moest gaan aanwinnen? Dat heeft de Heer ongetwijfeld tegen hem gezegd. En hier is het begin. De eerste ervaring van Jozua als toch ook als strijder. Hij zegt dan: kies mannen uit voor ons uit en trek op. Bind de strijd aan met Amalek. Morgen zal ik op de top van de heuvel staan met de staf van God in mijn hand. En Jozua doet dat. Die gaat de strijd aan. Dat is geen makkelijke strijd. Het is een strijd waar hij helemaal afhankelijk was voor de overwinning van het gebed van Mozes. Dat, als je dat leest, dan zie je dat. Ik ga dat niet allemaal lezen. Maar je weet dat. Je weet dat hij helemaal afhankelijk was van het gebed van Mozes. Als Mozes zijn handen niet omhoog hief, dan was er geen overwinning. Dat is Jozua, zoals wij ook afhankelijk zijn van het gebed van degene die voor ons bidt. Dat is de Heer Jezus. We zijn helemaal afhankelijk van hem. Zonder hem waren we nergens. Vandaar ook dat er net gebeden werd dat als er gesproken wordt, dat het is als uit kracht door God verleend. Want ik heb niks te zeggen als de Heer mij niet iets te zeggen geeft. Ik ben nergens. Maar als de Heer kracht geeft, als de Heer spreekt vanuit het woord, dan gebeurt er iets. En dat hoop ik ook dat het gebeuren gaat, want het is Gods werk. God is aan het werk. In jullie allemaal. Met allemaal een verschillende geschiedenis. Allemaal verschillende levens die zijn geleefd tot hiertoe. Met alle pijn, met alle moeite die je hebt ervaren. De pijn, die kan soms heel hevig zijn. Maar de Heer is, dat weet ik uit ervaring, de Heer is daarbij. Hij is altijd aanwezig. Dat zullen we straks ook zien. En Jozua die wint, omdat Mozes blijft bidden. En anders dan bij Mozes is bij de Heer niet nodig dat er Aaron en Hur aan zijn zijde staan om die handen omhoog te houden. Hij hoeft niet te gaan zitten, zeg maar. Nee, hij overwint altijd. Zijn gebed is zeker. We weten, hij is gaan zitten aan de rechterhand van God, maar we weten ook dat hij soms staat. We weten dat uit de geschiedenis van Stefanus. Stefanus werd het echt heel erg ingewikkeld, zou je kunnen zeggen. Maar hij overwint Stefanus. En hij ziet de Heer Jezus staande aan de rechterhand van God. Heel bijzonder. Daar staat hij. En hij komt. Misschien staat hij er wel. Om zijn dienstknecht te verwelkomen. Kom maar binnen. Wel gedaan. En niet iedereen gaat op dezelfde leeftijd de hemel binnen. Maar Mozes was een heel stuk ouder. Hij was 120. Ik denk dat niemand van ons dat makkelijk kan bereiken, die leeftijd. Maar Mozes was het wel. Het bijzondere is dat hij heel krachtig was tot op een hoge leeftijd. Want hij hoeft niet. Hij heeft geen rollator gebruikt. Hij ging in zijn eentje die berg op. En daar heeft hij dat uitzicht gehad wat de Heer hem gaf over het land. Maar hij mocht er niet binnen. En de Heer heeft hem begraven. Ergens in een dal. We weten niet precies waar. Maar we moeten misschien nog even kijken naar dat hele belangrijke moment in... eerst even uit Exodus. Nog. We pakken Exodus en hoofdstuk 34. Of hoofdstuk 33. Sorry. Daar zien we opnieuw Jozua. Jozua die was met Mozes mee de berg opgegaan. Die had iets gemerkt en gezien en ervaren van de aanwezigheid van de Heere God daar. Het is een heel belangrijk moment geweest voor hem. Een heel belangrijke tijd van training om dicht bij de Heere te zijn. God heeft met Mozes gesproken en wat heeft Jozua toen beleefd, dat weten we eigenlijk nauwelijks. Maar er is een heel belangrijke tijd geweest voor hem. En hij wilde meer weten. Hij wilde meer ervaren van wie de Heere was. Dat lezen we als we dan terugkomen, dan heeft hij het verkeerd. Dan denkt hij dat er strijd is, maar er is geen strijd. Er is losbandigheid. Er is aanbidding van het gouden kalf. Mozes die heeft het door. Jozua nog niet. Die moet nog groeien daarin. In hoofdstuk 33 dan lezen we dat Mozes een tent spant buiten de lege plaats. En ieder die de Heere zocht, zo lezen we in 33 vers 7. Mozes nam de tent en zette die voor zichzelf buiten het kamp op. Een eind van het kamp vandaan en noemde hem de tent van ontmoeting. Zo gebeurde dat ieder die de Heere zocht naar de tent van ontmoeting moest gaan die zich buiten het kamp bevond. Je moest, ja, dat werd heel duidelijk. Iedereen kon het zien. Als je de Heere zocht. Iedereen kon het zien. Want je ging dan dat kamp uit, je ging naar die tent. Dat was een speciale plek. Daar moest je hem ontmoeten. En ik weet niet hoeveel mensen de Heer hebben gezocht in die tijd. Misschien dat Caleb er ook wel geweest is. Zou best eens kunnen. Jozua in elk geval wel, want dat lezen we in vers 11. De Heer sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht zoals een man met zijn vriend spreekt. Dat is zo bijzonder als je daarover nadenkt. Daarna keerde hij terug naar het kamp, maar zijn dienaar Jozua, de zoon van Nun, een jongeman, week niet uit het midden van de tent. Hij wilde daar zijn. Hij wilde daar zijn. Jozua heeft daar denk ik iets heel bijzonders meegemaakt. En dan gaan we naar Numeri hoofdstuk 11. Want in Numeri lezen we een heleboel. Numeri, wat we ook kunnen aanduiden met mopperen. Het in de woestijn. En er was heel veel mis met het hele volk. Het volk beklaagt zich. Dat is wat we zien. Maar dan in Numeri 11 lezen we in vers 28. Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, een van zijn uitgekozen jongeren, antwoordde: zei, mijn heer Mozes belet het hun. Wat dan? Er waren twee, Eldad en Medad, die waren niet meegegaan. Die waren achtergebleven en die waren ook uitgekozen omdat de Heer zou ook hen, de geest op hen laten neerdalen. Maar die waren achtergebleven en die profiteerden in het kamp. Ze hadden niet helemaal gehoorzaamd. En Jozua dacht, het is fout. Dat moeten we beletten. Nee, zegt Mozes. Zet u zich voor mij in, och of alle van het volk van de Heere profeten waren. Dat de Heere zijn geest over hen gaf. Dat verlangen van Mozes, dat er nog veel meer waren die door de geest werden geleid en gedreven om het woord van de Heere te spreken. Dat zou hij zo graag hebben gewild. Dus neem Jozua, belet het hem niet. Je ziet, hij moet ook hierin, als een van de jongeren, als de dienaar van Mozes, moet hij nog dingen leren. En dan gaan we verder. Naar hoofdstuk 16. Oh, eerst hoofdstuk 14, sorry. Hoofdstuk 14 moeten we zijn. Vergis mij. Of eigenlijk moeten we beginnen bij hoofdstuk 13. Want hoofdstuk 14 zijn worden die 12 verspieders gezonden. Die komen terug. Maar in hoofdstuk 13 worden ze gezonden. En er gebeurt er iets heel bijzonders. Wat we eigenlijk, daar lees je zomaar overheen, misschien. Maar het is voor Jozua een heel belangrijk moment. Want Jozua heette geen Jozua. Hij heette Hosea. Dat lezen we hier pas in hoofdstuk 13, dat hij Hosea heette. Dat staat er in hoofdstuk 13, vers 16. Dit zijn de namen van de mannen die Mozes stuurde om het land te verkennen. En Mozes noemde Hosea, de zoon van hun Jozua. Dit is een keerpunt in zijn leven. Waarom? Hij heet niet meer redding, maar hij heet de Heere red. De naam van de Heer wordt op hem gelegd. Die zat eerst niet in zijn naam. Maar nu zit die naam van de Heer in zijn naam. En dat is zo van groot belang. Dat de naam van de Heer op je wordt gelegd. Eigenlijk gebeurde het ook bij Abraham en Sarah. De H die wordt toegevoegd is de H die we twee keer in de naam van de Heer zien terugkomen. De naam van de Heer wordt op hem gelegd. Jozua, Jehoshua. Of Jezus, dezelfde naam. De Heer redt. Hij kon het niet gaan doen. Hij moest weten, dat wist hij op dat moment. Mozes zei het tegen hem, je heet niet meer Hosea, je heet Jozua. Oh. Dan moet hij zich even achter de oren hebben gekrapt van, wat zou dat betekenen? Waarom krijg ik deze bijzondere naam? Want hij moest natuurlijk hebben geweten, gelijk hebben geweten, dat deze naam een betekenis had. Dat zijn naam niet voor niets werd veranderd. En zo zien we hem ook optreden. Als hij dan terugkomt, samen met Caleb, dan zien we dat in hoofdstuk 14, vers 6. Jozua, de zoon van Nun, en Caleb, de zoon van Jefunne, twee van hen die het land verkend hadden, scheurden hun kleren. En zeiden tegen heel de gemeenschap van de Israëlieten, het land waar wij doorgetrokken zijn om te verkennen is een bijzonder goed land. Als de Heer ons genegen is, zal Hij ons in dat land brengen. En zal Hij het ons geven, de Heere red. Een land dat overvloeit van melk en honing. Alleen kom niet tegen de Heer in opstand en u wees niet bevreesd voor de bevolking van het land, want zij zijn ons tot voedsel. Want wat hadden ze gezegd in hoofdstuk 13? Vers 32. Ze lieten een kwaad gerucht, die andere 10, uitgaan bij de Israëlieten over het land dat ze verkend hadden door te zeggen, het land waar wij doorgetrokken zijn om het te verkennen, is een land dat zijn inwoners verslindt. Zij zijn ons tot voedsel. Zie je, het hele andere manier van kijken dat Jozua heeft. Hij heeft ook die reuzen gezien. Maar hij zegt, ja, zij zijn ons tot voedsel. Als de Heer is met ons. Dan zullen we ook die overwinning gaan bereiken. En zo uiteindelijk komen we dan, ik sla even heel wat over natuurlijk, want er zijn nog heel wat jaren mee gemoeid geweest voordat we in Jozua hoofdstuk 1 komen. 38 jaar lang. Stel je nou maar eens voor, Jozua en Caleb, ze konden zo het land binnengaan. Ze wisten, het kan, we kunnen overwinnen. Maar bijna het hele volk mort. En dan zegt de Heer, ga maar weer terug. Ga maar door de woestijn weer heen. Jullie kinderen, die zullen het land beërven. En Jozua en Caleb ook. Maar de zonde van het volk, de opstand van het volk, daar heeft Jozua en daar heeft Caleb, daar hebben ze samen mee onder geleden. Dat was Mozes, die ook, ja, na 2 jaar hadden ze het land binnen kunnen gaan. En het mocht niet meer. Ze wilden niet, ze konden niet in geloof het land binnen gaan. Ze konden niet tot rust komen op de plek die de Heer hen gegeven had. Ze moesten nog 38 jaar langer door de woestijn zeulen. Met dat volk. Ik weet niet hoe ik gereageerd had, maar je zou bijna zeggen, ja, Jozua tegen Caleb, joh, maar wij kunnen alvast het land binnen, hoor. Wij geloven dat de Heer het ons gaat geven. Wij kunnen toch alvast. Nee, de Heer had gezegd, dat doen we niet. Jullie komen het land in, maar het duurt nog even. 38 jaar lang. Meezeulen met dat volk wat in ongeloof wandelt. En daar sta je dan. Daar ga je dan. Met Mozes. Mozes is er nog steeds bij. En die blijft er ook bij tot aan de grens van het land. En er komen overwinningen. Overwinningen over Och, de koning van Bazan. Enzovoorts. Er komen ook nederlagen. De grote nederlaag met de Moabieten. Dat was een nederlaag doordat ze het afgoderij gingen bedrijven. Die mooie meiden van Moab die op het advies van Biliam werden gestuurd om die jongeren van Israël te verleiden. Zo van, ga met ons mee. Mooie meiden, stuur ze maar erop af. Had Biliam gezegd, ik kan ze niet vervloeken, maar je kunt ze wel verleiden. Ja, dan kun je je afvragen, hoe zit dat met ons? Jozua en Caleb hebben dus moeten wachten. En dan komt dat moment dat ze toch het land binnen moeten. En dat de Heer het zegt, elke plaats die je voedsel betreedt in Jozua 1 vers 3, heb ik u gegeven. Vers 5, niemand zal tegenover u stand houden al de dagen van uw leven. Zoals ik met Mozes geweest ben, zal ik met u zijn. Daar hebben we het. De Immanuel, God met ons. Dat is wat we steeds opnieuw mogen weten, dat hij met ons meegaat. De Heer Jezus zegt dat ook. Ik zal bij u zijn, ik zal met u zijn. Zie, ik ben met u alle dagen. Tot aan de voleinding van deze eeuw, van deze periode. Hij is bij ons, totdat wij bij hem zijn. Niemand zal tegen u stand houden. Ik zal met u zijn. Ik zal u niet loslaten en u niet verlaten. En we hebben gezongen dat de Heer is dezelfde van iemand tot een eeuwigheid. Dat weten we ook uit Hebreeën 13. Jezus Christus is dezelfde. Gisteren en heden. En tot een eeuwigheid. Wees sterk en moedig. Want u zult dit land, het volk. U zult dit volk, het land dat ik hun vaderen gezworen heb hun te geven, in bezit laten nemen. Jozef was erbij geweest dat de Heer dat gezegd had. Ik heb de vaderen van dit volk, die waren ongehoorzaam, die waren ongelovig, heb ik gezworen dat hun kinderen het zouden krijgen. Nou, dat ga ik nu doen. Dat gaat nu in vervulling. Nu gaat het gebeuren, Jozua. Want als ze zijn allemaal gestorven. Al die mensen die toen hebben gemopperd, die zijn allemaal gestorven. En nu gaat het gebeuren. Nu ga jij met het volk het land binnen. En je gaat dit doen. U zult dit volk, het land dat ik hun vader gezworen heb hen te geven, in erfbezit laten nemen. Het is jouw taak. Alleen, wees sterk en zeer moedig. Tweede keer, sterk en moedig. Wees sterk en zeer moedig. Want ja, hij is ondertussen 38 jaar ouder dan de eerste keer dat hij het land binnenging. En hij is dus geen jonge man meer. Maar hoe moet hij sterk en moedig zijn? Door nauwlettend te handelen overeenkomstig heel de wet die Mozes, mijn dienaar, u geboden heeft. Wijk daar niet af naar rechts of naar links, omdat u verstandig zult handelen overal waar u gaat. Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat erin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen. Dus wat betekent het om in geloof te handelen? In geloof handelen betekent ook in gehoorzaamheid handelen. Geloof is niet alleen dat we denken, nou, God is wel met ons, ik kan alles aan. Maar gehoorzaamheid hoort daarbij. Nauwlettend handelen overeenkomstig alles wat de Heer ons geboden heeft. En denk nou niet dat wij geen geboden meer hebben in het Nieuwe Testament. Die hebben we wel. Alleen, wat ons de Heer ons gebiedt, geeft ons geen leven, maar geeft ons wel aan hoe wij ons leven, wat we ontvangen hebben door genade, moeten leiden. En we kunnen dat ook door genade volbrengen. Het is niet zo dat wij niks aan de geboden meer hebben, integendeel. Lees maar alle brieven van Paulus na. En je weet dat het ontzettend belangrijk is om gehoorzaam te zijn aan het woord. Maak ons gehoorzaam aan uw woord. Leid ons in uw gemeenschap voor. Dat zijn die twee regels van dat lied dat we gezongen hebben, 167, die bij elkaar horen. Gehoorzaam en gemeenschap, dat hoort bij elkaar. Je kunt geen gemeenschap met de Vader hebben als je niet gehoorzaamt. Als je niet wandelt in het licht, in zijn woord, in gehoorzaamheid. Dat hoort bij elkaar. Alleen dan kun je succesvol zijn. En dan mag je ook, Jozua, in de voetstappen van Mozes treden. Dat mag je doen. Dat kun je doen. Je kunt de kracht daarvoor vinden, want ik ben met u. Ik ben met u. Ga het maar aan. Ga de strijd maar aan. Elke plek die uw voetzool betreedt, heb ik u gegeven. Overal waar je komt. Ga de strijd maar aan. Nou, dan kun je dat lezen, hoe dat verder gaat. En er zitten heel wat stappen in het geloof die Jozua daar gezet heeft. Heel bijzondere gebeurtenissen ook. Ik zal er straks een paar noemen, zonder daar uitgebreid op in te gaan. Maar dit is wat hij moest doen. Hij moest gehoorzaam zijn. Hij moest de wet, zeg maar, als een kussen gebruiken. Dag en nacht moest hij dat overdenken. Hij moest dat meesjaal op zijn hele tocht, moest hij dat steeds opnieuw overdenken. Overdenk het dag en nacht. Als je de strijd aangaat, denk dan aan wat ik geboden heb. Maar ook bedenk dat ik met je ga. Dat hoort erbij. Je kunt dat niet los van elkaar zien. Je moet dat bij elkaar houden. Gehoorzaamheid en gemeenschap. Dat hoort bij elkaar. Zo leven wij in gemeenschap met de Heere God. Met onze Vader. De gemeenschap van de Vader en de Zoon, zoals Johannes dat in zijn brief zegt. Die gemeenschap is een gemeenschap die te maken heeft met gehoorzaamheid. Met wandelen in het licht van zijn woord. En zo gaat hij op pad. En hij stuurt een paar verkenners uit. Maar hij weet het eigenlijk al. Ik ga dat land binnen. En de Heer gebiedt ook hoe hij dat moet doen. Want op dat moment is de Jordaan is buiten zijn oevers getreden. Hij is zo breed als die maar zijn kan. Het is geen grote rivier, maar dan is die zo breed als het maar zijn kan. Maar hij wordt afgesneden bij Adam. We hebben vanmorgen even over Adam gehad. En bij Adam wordt hij afgesneden, die rivier. En het is 30 kilometer verder dan waar ze staan. Dat is een heel eind, 30 kilometer. En dan is die rivier is afgesneden. En ze kunnen er doorheen, door het droge. En hoe gebeurt dat? Doordat de priesters met de ark voorop gaan. En als je dat leest, dat die hele geschiedenis, een mooie geschiedenis, een bijzondere geschiedenis, dan lees je ook dat daar een kilometer afstand is tussen beiden. Ze moesten een kilometer afstand houden, opdat u weet welke weg je moet gaan. Want wat daar gebeurt, wat wij vanmorgen overdacht hebben, dat de Heer de dood inging voor ons in onze plaats. We kunnen dat eigenlijk niet zo goed begrijpen, wat daar is gebeurd. We hebben dat ook overdacht vanmorgen. Wat de Vader heeft aanschouwd, kunnen wij niet vatten. Wat de Heer Jezus heeft doorgemaakt, kunnen wij niet begrijpen. Het is heel diep, ontzettend groot. En zo was het ook toen, een afstand van een kilometer. Je moest bijna een verrekijker gebruiken om te kijken waar die ark precies was. Maar zodra die voeten van de priesters het water raken, wordt het afgesneden. En zo kunnen ze door de dood heen, kunnen ze het land betreden. Dat is de tweede keer dat ze door het water heen gaan. En later zal de Heer zeggen in Jesaja, gaat ge door het water, ik zal met u zijn. Gaat ge door het vuur, het zal u niet verteren. Jesaja 43, geloof ik. Daar hebben de drie vrienden van Daniel ook op gerekend, op die tekst. Toen ze het vuur ingingen. De Heer is bij macht om het te doen. Het is zo duidelijk, zo bekend. Als we het woord lezen, dan zien we alle daden van God. Dus is het zo dat we moeten twijfelen? Nee, we hoeven niet te twijfelen. Hij, per hem is niets onmogelijk. Hij gaat voor ons uit. En zo gaan ze door de Jordaan heen. En zo komen ze dan bij Jericho, verslaan Jericho door het geloof. Het is zo gek dat die stad die daar lag, met die dikke muren, dat al die muren vallen, behalve dat ene stukje waar Rahab zat. Dat stukje muur viel niet. Het werd uitgezonden, want Rahab heeft door het geloof gehandeld. Dat lezen we ook in Hebreeën 11. Rahab heeft door het geloof gehandeld. Zij heeft gezien dat de Israëlieten zouden overwinnen. Dat ze daar, en ze heeft ook een bijzondere plek gekregen in dat volk. Bijna iedereen moest worden uitgeroeid, maar Rahab met haar familie mocht blijven leven, want ze had door geloof gehandeld. En dan zien we al die verschillende stappen die Jozua moet nemen en soms even niet. Soms is er een nederlaag. Bij Ai is er een nederlaag. Waarom is er een nederlaag? Om twee redenen. De eerste plaats is er die Achan die dingen in zijn tent verbergt die hij niet had mogen hebben. Hij was hebzuchtig. Hij zag iets wat hij graag wilde hebben. En het was met de ban geslagen. Toch hadden ze daarom niet de nederlaag hoeven lijden. Was niet nodig geweest. Als Jozua maar niet had gedacht, zo denk ik dan, nou ja, we hebben Jericho verslagen, Ai is maar klein, pakken we zo in. Maar zo is het niet. Hij heeft de Heer niet gevraagd. Als hij de Heer had gevraagd, dan had de Heer het aan hem geopenbaard. Had hij het laten zien. Laten zien dat hij niet zomaar Ai kon verslaan. Dat het op een andere manier moest. Dat er ook nog een zonde in het volk was. Dat eerst moest worden weggedaan. Dat is nodig. Het is toch bijzonder als je daarover nadenkt. Dat één zo'n man, Achan, met zijn gezin, een vloek voor het volk wordt. Want ze zouden samen moeten optrekken. Jozua was wel de leider, maar ze zouden samen moeten optrekken. En die ene man, die bederft het. Zoals één vlieg de zalf van de zalfbereider doet stinken, zoals we dat lezen. Eén zondaar bederft veel goeds, staat er in de schrift. Dat is jammer. We hebben dat. Als we met elkaar zijn en met elkaar willen optrekken, dan is het ook belangrijk dat we niet alleen in het openbaar, maar ook in het verborgen, in ons hart, de Heer dienen. Als er iets is in ons leven, wat niet in orde is, wat niet in overeenstemming is met zijn woord. En niemand weet ervan, maar de Heer weet ervan. En we kunnen daardoor niet alleen onszelf in moeilijkheden brengen, maar ook anderen. Dat blijkt uit die handeling van Achan. Ze konden niet samen optrekken omdat hij die zonde had begaan. Hoeft ons niet bang te maken, want elke keer als wij toch de Heere vragen, dan zal hij ons laten zien wat er misschien mis is. Dan is er weer kracht. Net zoals er kracht was in hoofdstuk 5 van Handelingen. Na Ananias en Safira. Ze hadden gehandeld. Door de Heilige Geest geleid. Het is een heel moeilijke geschiedenis daar. Maar dan zie je dat daarna er iets heel bijzonders gebeurt. Dan staat er onder andere Handelingen 5. Niemand durfde zich bij hen te voegen. En dagelijks werden er toegevoegd. Een heel bijzonder vers. Niemand durfde zich bij hen te voegen. Ze stonden in hoge achting. Maar dagelijks werden er bijgevoegd. Dus niemand deed dat uit zichzelf. Niemand dacht, nou, dat is misschien een aardige plek om te zijn. Er wordt goed voor me gezorgd. Enzovoorts. Nee, niemand durfde dat. Maar dagelijks werden er toegevoegd. Door de Heilige Geest overtuigd van zonde. En ook overtuigd van die redding die er is in de Heer Jezus. Jozua. De man die in de plaats van Mozes moest treden. En lees maar hoe het verder gaat. Lees maar hoe hij die enorme geloofsdaad doet. Zon staat stil. En maan. De maan ook. Wat is dat geweest? Een geweldige gebeurtenis die heeft er plaatsgevonden. Er kwamen enorme stenen op de vijand neer. Ik denk dat die met elkaar samenhingen, die gebeurtenis. Dat zon staat stil en die steen, dat heeft vast met elkaar te maken. Maar de Heer heeft ze bewaard voor de dag van de strijd, zoals we elders lezen. Dat is een geweldige geloofsdaad geweest van Jozua. Hij heeft heel wat geloofsdaden kunnen verrichten. Waarom? Omdat de Heer tegen hem gezegd had, niemand zal tegenover u stand houden. Elke plaats die uw voetzool betreedt, heb ik u gegeven. Alleen, wees sterk en moedig. Of wees sterk en zeer moedig. Je kunt het niet in eigen kracht, Jozua. Weet je nog dat Mozes jouw naam heeft veranderd? Weet je nog, Jozua? Mijn naam is op je gelegd. Ik ben met u. En daarom zul je eens kunnen standhouden. Als je verder leest, dan zie je dat de Heere de strijd voert. Dat de Heere de overwinning geeft. Want dat is wat we nodig hebben. We kunnen dat niet in eigen kracht. En als je dan denkt aan iemand als Paulus, die ook opvolgers had, die mensen aanwees, Timotheus en Titus bijvoorbeeld, die moesten in zijn plaats gaan handelen. Dat konden ze niet vanzelf. Maar dan herinnert Paulus Timotheus bijvoorbeeld aan het woord. Dat woord wat zo belangrijk is. Wat 2 Timotheus 3 vers 16. Waar je steeds opnieuw leest van dat je de man Gods volkomen kan zijn door het woord. Doordat hij het woord toepast in zijn leven. Dat is wat we moeten doen. Maar ook die moed die je moet hebben. Want God heeft ons niet gegeven een geest van bangheid, van angst, maar van kracht, van liefde en bezonnenheid. Een heel bijzonder woord wat Paulus daar zegt tegen Timotheus. Timotheus, wees niet bang. Je kunt het. Ja, dat zeggen we vaak, hè? In Nederland zeggen we dat vaak tegen mensen. Je kunt het. Ja, maar je kunt het alleen in de kracht van de Heer. En dan kun je het inderdaad. Dan hoef je niet bang te zijn. Dan mag je die plek innemen van hen die je zijn voorgegaan. Als ik denk aan die 40 jaar van Mozes, dan denk ik aan de 40 jaar die Gerrit en Gerrit hier gediend hebben, al meer dan 40 jaar ondertussen. Ze hebben dat 40 jaar jubileum een poosje geleden gevierd. Maar we weten natuurlijk dat er anderen zijn die in hun plaats moeten treden. Je kunt niet blijven leunen op steeds dezelfde persoon. Er zijn er die ook die stap kunnen zetten. En het hoeft er niet één te zijn, dat mogen we allemaal. We mogen allemaal in die voetstappen gaan die in het geloof gezet zijn. Jozua in de voetstappen van Mozes en wij allemaal. Op welke manier dan ook. Wat is je plek die de Heer jou gaat geven, gaat wijzen? Mag je over nadenken. Want we zijn niet allemaal hetzelfde. En misschien is het heel moeilijk om jezelf te willen vergelijken met Jozua of met Mozes. Of misschien met Gerard en Gerda. Wie ook maar. Misschien denk je, dat kan ik niet. Nee, maar doe maar gewoon wat de Heer je geeft om te doen. En net als Jozua mag je erop rekenen dat de Heer met je is. Dat alles wat je gaat doen, wat je hand vindt om te doen, dat je in geloof handelt, dat de Heer je dat gaat geven. Zie op naar Hem. En Hij maakt het duidelijk. Bestudeer zijn woord. Pak het voor je hart en voor je leven. Allebei is belangrijk. Dat je hart wordt gevuld met de waarheid van Gods woord en de zegen en de grootsheid van de Heer Jezus. Maar ook dat je Hem ook volgt en dient. Dat er, als er dingen zijn in je leven die niet helemaal in overeenstemming zijn wat je weet. En soms weten we het niet. Soms moeten we het nog ontdekken. Als je met het woord bezig bent, ontdek je misschien steeds weer opnieuw dingen. Waar je zegt, ja, dat had ik eigenlijk ook. Misschien dat ik daarin toch... De Heer zal het laten zien. Geef Hem de kans. En besef dan dat er een geweldige zegen is in de gemeenschap met de Vader en de Zoon. En dan geeft Hij wel de aanwijzing voor de weg die je moet gaan. En de taak die je krijgt. Stappen in het geloof die Jozua heeft gezet. Net zulke stappen mogen we allemaal zetten. Want de Heer wil dat geven.